Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Psalm 40, het vierde vers: brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Schriftlezing deze middag zal zijn uit Hebreeën 2. We noemden u Hebreeën 2 als schriftlezing, maar doen we vooraf belijdenis van ons geloof. Dit keer met artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In de aansluiting daarop zingen we uit de lofzang van Maria het derde vers. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En wat daar verder volgt.
Artikel 18 van de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die Hij de oudvaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en enige zoon in de wereld, ten tijde door Hem bestemd, terwijlke de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende, een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder mans toedoen, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van noden dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijke vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit de zaden Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids, een scheut uit de wortel van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit de zaden Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is, dat is God met ons. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, terwijlke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens, dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En wederom: ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom: zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoogpriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Tot zover de schriftlezing.
We zingen met elkaar Psalm 144 en daarvan vers 1, 2 en 7. 144 vers 1: gezegend zij de Heer die te alle tijden mijn rotssteen, mijn handen leert en strijden. Vers 2: wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wil bewijzen. En het zevende vers: welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door hemels gunst bejegend. Welzalig is het volk dat bij het genot van overvloed de Heer heeft tot zijn God. En voor onze gasten, er zal aan de uitgang gecollecteerd worden in de collectezakken die daar staan. We noemden u Psalm 144 vers 1, 2 en 7. Thank you. geliefde gemeente, een van de eerste grote christelijke werken is het boek van Athanasius, de Incarnation Verbi, de menswording van het woord van God. Voor Athanasius was het een verbazend wonder dat het eeuwige woord, de Logos, de Zoon van God, mens is geworden. Daarom betoogt hij met grote overtuigingskracht dat dit het grote keerpunt is in de geschiedenis van de mensheid. God kiest daar de zijde van de mens in de strijd tegen de duivel. De oude belofte uit het paradijs krijgt zijn vervulling. Ik zal vijandschap zetten. Zo is de menswording van de Zoon van God tot zaligheid van de verloren mens. Daarover willen we vanmiddag spreken. U vindt onze tekst in Hebreeën 2, vers 17 en 18. Ik noemde u Hebreeën 2, vers 17 en 18, waar staat waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Onze tekst vertelt ons waarom de Zoon van God mens werd. In de eerste plaats om de hoge priester van zijn volk te kunnen zijn. In de tweede plaats om de zonde van zijn volk te kunnen verzoenen. En in de derde plaats om in de verzoekingen zijn volk te kunnen helpen. Ten eerste dus om de hoge priester van zijn volk te kunnen zijn. Waarom werd de Zoon van God mens? Met kerstfeest denken we aan het kind in de kribbe. Maar waarom werd God als mens geboren? Als we daar niet aan denken, met kerst gaat het echte kerstgebeuren aan ons voorbij. Paulus legt uit waarom het gebeurde. Daarmee begint onze tekst. Hij zegt waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Dat dus eerst. De Zoon van God werd mens om hoge priester te zijn. Daarom moest hij mens worden. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Het moest dus. Het was noodzakelijk. Op geen andere wijze kon hij de taak van hoge priester vervullen. Hij moest zijn broeders in alles gelijk worden. Onze tekst spreekt over broederen van Jezus. Jongens en meisjes, had Jezus dan broertjes en zusjes? Ja, die had hij. Jezus heeft later jongere broers en zussen gekregen. Maar in de tekst lezen we over zijn kinderen, zijn broederen. Dat zijn inderdaad familieleden van hem, maar op een heel bijzondere wijze. Het gaat over de hemelse familie, de gemeente van Gods uitverkorenen. In de Engelse wereld spreekt men over the family of God. Het is de familie die de Zoon van God al in de eeuwigheid heeft liefgehad. Hier worden ze aangeduid als zijn broederen. Hen moest hij gelijk worden. Er staat niet dat hij in sommige dingen, ook niet in veel dingen, maar in alles zijn broederen moest gelijk worden. In alles, maar één ding uitgezonderd, de zonde. De zonde zou zijn priesterschap verhinderd hebben. Wie zelf zonde heeft, kan voor de zonde van anderen niet betalen. Wie zelf bankroet is, kan andere failliete mensen niet helpen. Hij was zonder zonde, maar verder moest Jezus, de Zoon van God, zijn broederen in alles gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn. Hij moest een natuur aannemen die gelijk was aan de natuur van de gevallen mens. Een natuur die onderworpen was aan honger en dorst, aan vermoeidheid en droefheid, aan vrees, aan angst en lijden. Een natuur die sterven kon. Zo moest hij worden. Hij moest zijn broeders in alles gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. We belijden dat hij geworden is uit een vrouw. We kunnen dat misschien het beste begrijpen als we in Hebreeën 5 lezen dat de oud-testamentische hogepriester uit de mensen moest genomen worden. De hogepriester onder het Oude Testament had een erg belangrijk en heilig werk te doen. Hij droeg de efod met de namen van de stammen van Israël. Hij was de enige die mocht ingaan in het Allerheiligste, om daarvoor Gods aangezicht onder Gods ogen het bloed te sprengen voor de ark en op het verzoendeksel. Als we eraan denken welk heilig werk die hoge priester moest doen, dan zeggen we misschien, de Heere had toch beter een engel voor dat werk kunnen nemen? Dat is toch eigenlijk geen mensenwerk? Hoge priester zijn is toch eigenlijk geen werk voor een zondaar, zoals ook dominee zijn eigenlijk geen werk is voor een mens die zondaar is? Waarom heeft de Heere toen geen engel genomen als hoge priester? Waarom zet God nu geen engelen op de preekstoel? Het antwoord geeft Paulus hier in Hebreeën 5. De hoge priester werd uit de mensen genomen, opdat hij behoorlijk medelijden zou kunnen hebben met de zwakheid van mensen. Een engel zou veel te ver van die zondige, ploeterende, zwoegende en strijdende Joden vandaan staan. Een engel zou niets kunnen begrijpen van het zwoegen en strijden en tranen schreien. Hij zou niets begrijpen van rouw dragen en bang zijn voor de dood. Daarom gaf de Heere aan Israël een mens als hoge priester. Zo iemand zou de mensen die naar hem toekwamen kunnen begrijpen, als met barmhartigheid tegemoet kunnen treden. Dat is nu hier ook aan de orde. Daarom is de Zoon van God mens geworden. Zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde, om een barmhartig hoge priester te kunnen zijn. Hij moest ook een getrouw hoge priester zijn. Het woord getrouw wijst meer in de richting van God. Jezus moest trouw zijn aan wat hij God beloofd had te doen. Hij moest getrouw, volhardend tot het einde zijn werk doen en de Vader gehoorzaam zijn tot in de dood. Ja, tot in de dood van het kruis. Dat is dus het antwoord op de vraag, waarom moest de Zoon van God mens worden? Allereerst dus om hogepriester te kunnen zijn en om een barmhartig en getrouw hogepriester te kunnen zijn. Hij moest de plaats van zijn volk kunnen innemen. Als je een drenkeling wilt redden of iemand wilt redden uit een brandend huis, moet je jezelf in dat water en in dat brandende huis begeven. Christus kon de zijnen niet redden als hij op een verre afstand in de hemel bleef. Hij moest hen in alles gelijk worden, behalve in de zonde. Zo alleen kon hij hun plaats innemen en kon hij hen voor God vertegenwoordigen. Zo alleen kon hij hun schuld en zonde verzoenen. De tweede reden wordt in vers 18 genoemd, opdat hij behoorlijk medelijden zou kunnen hebben, opdat hij mededogen zou kunnen laten zien. God wilde dat hij een hoge priester zou zijn met een hart, een hoge priester met een warm en mededogend hart voor zondaren. Daarom moest de Zoon van God dus ook mens worden. Onze tweede gedachte, hij moest een getrouw en barmhartig hoge priester zijn, om de zonden van zijn volk te kunnen verzoenen. De apostel schrijft verder opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden van het volk te verzoenen. Er waren heel veel dingen bij God te doen. De zonden moesten worden weggenomen. De rechtvaardige toorn van God moest worden weggedragen. De schade moest worden hersteld. God moest verzoend worden, moet tevreden gesteld worden. God wilde zijn wet volmaakt gehouden zien. Er moest straf volgen op de overtreding. God wilde zijn rechtvaardigheid handhaven en de schuld betaald hebben. Om deze dingen die bij God te doen waren, is de Zoon van God mens geworden. Apostel omschrijft dit nader in onze tekst. Hij ligt er vooral één hoofdzaak uit om de zonde van het volk te verzoenen. Er waren veel dingen bij God te doen, maar dit is de hoofdzaak, de zonde van het volk te verzoenen. Het volk, dat zijn diezelfde mensen als zijn broeders. Dat zijn de mensen die Jezus zo na aan het hart leggen dat hij ze zijn broederen noemt. Mensen die hij lief heeft met een eeuwige liefde en voor wie hij borg is geworden. Om de zonde van het volk te verzoenen, zijn ganse uitverkoren gemeente. De apostel gebruikt het woord verzoenen. Dat heeft in zich de balans, het evenwicht herstellen. De Bijbel leert in de wetten van Mozes wat dat betekent. Het betekent zo, we lezen in Deuteronomium 19, het 21ste vers, ziel om ziel, oog om oog, tand om tand, voet om voet, kinderen. Ik denk dat jullie ook het best wel kunnen begrijpen. Stel je voor, iemand sloeg jou een blauw oog. Dan mocht jij van de oudste van de stad die ander ook een blauw oog slaan. Dan was de zaak weer in evenwicht. Dan was de verzoening tot stand gekomen. Oog om oog en tand om tand. Of iemand stal een schaap van zijn buurman. Dan moest hij die buurman schadeloos stellen. Hij moest 4 schapen teruggeven. Zo kwam er verzoening tot stand. De Heer Jezus moest het evenwicht herstellen. Hij moest voldoening geven. Hij moest verzoening tot stand brengen. Hij moest echter geen mens, maar God schadeloos stellen. Hij moest God voldoening geven. Verzoenen is een woord dat wijst op een begane misdaad. De misdaad moet worden weggenomen. Er is een persoon beledigd. Gods goede wetten zijn overtreden. Zijn rechtvaardige toorn is opgewekt. Die toorn kan alleen worden weggenomen door verzoening, door voldoening. Dat was er dus bij God te doen. Dat was het werk van de hoge priester. Hij moest God verzoenen met het volk en het volk met God. Hoe deed die hoge priester dat? Hij nam dan een lam of een var of een bok en slachtte die in plaats van het schuldige volk. Hij sprengde het bloed van dat dier op Gods altaar en zo kwam verzoening tot stand. Dat wees heen naar Christus, de volmaakte hoge priester. We lezen echter in Psalm 40 en ook in de Hebreeënbrief dat slachtoffers, brandoffers en offers voor de zonde niet kunnen wegnemen. Het bloed van stieren, bokken en lammeren kon de schuld niet verzoenen. Toen de Zoon van God dat zag, zei hij, zie, ik kom. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Psalm 40, vers 8 en 9. Hij verklaarde zich bereid om borg te worden en de schuld te betalen. Maar om dat te kunnen doen, om hoge priester te kunnen zijn, moest hij allereerst mens worden. Zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Hij moest in hun plaats de wet gehoorzamen, de schuld betalen door zijn bloed te storten en zijn leven af te leggen. Op Golgotha ligt dan ook de verklaring voor Bethlehem. Je kunt bij Bethlehem natuurlijk sentimenteel stilstaan. Je kunt over Bethlehem zingen en kaarsjes branden. Maar als je vergeet waartoe de Zoon van God kwam en wat dat in doeken gewonden kind komt doen, dan heb je niet het goede zicht op Bethlehem. Een oud gezegde luidt, het hout van de kribbe is hetzelfde als het hout van het kruis. Zonder dit te bedenken, kijken wij niet genoeg in de kribbe. De Zoon van God kwam doen wat wij in eeuwigheid niet kunnen doen. Hij kwam verzoenen. Daarom werd hij mens, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. De verzoening is niet aangebracht door een vreemde, maar door iemand die de broeder is van Gods gemeente. De verzoening is aangebracht door de losser, door de Goël, één van ons, Emmanuel. De verzoening is gebaseerd op familieverwantschap. op de band, de vereniging tussen Christus en zijn kerk. Hij is onze één geworden. Daarom kon hij in hun plaats staan. Het was alsof wij er zelf stonden. Hij, de broeder van de gemeente Gods, is hun in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Zo nam hij hun plaats in. Hij gehoorzaamde voor hen de wet. Hij droeg voor hen de vloek en de toorn van God over de zonde. Daarom zegt ons avondmaalformulier dat hij alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Hij is hoge priester geworden om de dingen te doen die bij God te doen waren, om de zonde van het volk te verzoenen. Er was toch zoveel te doen bij God, voordat u en ik in vrede kunnen sterven en de hemel kunnen binnengaan, moet er zoveel bij God gedaan worden. Dan moet voor onze zonde worden geboet. En moet de straf die de zonde verdient worden gedragen. Dan moet de wet volmaakt worden gehoorzaamd. Dan moet de vloek van de wet worden weggenomen. Dan moet de belediging God aangedaan worden uitgewist. De toorn van de rechtvaardig vertoornde God moet worden gedragen, doordragen en weggedragen. Weggedragen, zoals oud-testamentisch de bok de toorn van God wegdroeg. De bok die met de zonde van het volk beladen de woestijn werd ingejaagd, werd nooit meer teruggevonden. Om de dingen te doen die bij God te doen waren, gemeente, u en ik, we hebben van onszelf geen juiste gedachte wat een groot kwaad de zonde is in de ogen van een oneindig heilig en rechtvaardig God. Van de grote theoloog John Owen kunnen we veel leren. Hij zegt, zonde is een kwaad dat zich keert tegen God en tegen alles van God. Het keert zich tegen Gods goedheid. Zonde keert zich tegen Gods heiligheid. En zonde keert zich tegen Gods rechtvaardigheid. Zonde keert zich vooral tegen God zelf. En daarom is er niets dat Gods toorn en verbolgenheid zo opwekt als de zonde. Wat dachten jullie, jonge mensen, van een God die de zonde onverschillig was? Kan een onverschillige houding ten opzichte van de zonde bij de heilige God bestaan? Moet hij die het goede en reine bemint, het kwade en verkeerde niet haten? Daarom bracht de zonde scheiding. God en de mens schenen in het paradijs nooit van elkaar gescheiden te kunnen worden. De mens was niet zomaar gemaakt, hij droeg Gods beeld. Zoals onze kinderen ons beeld dragen. Je zou zeggen, die twee kun je nooit meer van elkaar scheiden. Maar de zonde scheidde ze. Scheidde God en de mens die zijn beeld droeg. Nog verschrikkelijker, de zonde bracht de dood in de wereld. De dood is iets verschrikkelijks. Ja, wij camoufleren de dood, maar er is geen grotere ontluistering dan de dood. Wat heeft de zonde allemaal teweeg gebracht? De scheiding van Gods gunst en de dood. We denken veel te gemakkelijk over de zonde. Willen wij ooit zalig worden, dan moeten er dingen bij God gedaan worden. De zonde moet worden verzoend, zegt de apostel. Uw en mijn zonde staan bij God in een gedenkboek. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Eigenlijk vinden wij die erfzonde niet zo erg. Er staat echter in onze geloofsbelijdenis dat de erfzonde zo lelijk en afschuwelijk is voor God, dat hij genoegzaam is om ook de jonge kinderen te verdoemen. Wat is de erfzonde erg? Het is de verdorven neiging in ons hart, de zaden van boosheid in onze ziel, waarmee wij in de wereld komen. We komen daarom reeds als zondaar, een kind des toorns in de wereld. En dan de dagelijkse zonde. Wanneer je zou kunnen zeggen, ik doe iedere dag slechts één zonde. Hoeveel zonden heb je dan gedaan als je 20 bent? Of 50? Of 80? En als je zou kunnen zeggen, ik doe geen zonde in daden, wat zondig je dan in je woorden? En hoe ziet je gedachtenwereld er dan uit? We zijn terecht blij dat niet op ons voorhoofd staat geschreven wat wij denken. We hebben die zonden weggestopt. We hebben ze begraven en er een bord boven gezet, verboden te graven. Maar dat helpt niet, want er is een gedenkboek voor Gods aangezicht. En wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder zal wegdragen wat door het lichaam geschied is. Wat moet er dan gebeuren met onze zonden? Zij moeten verzoend worden. Ze moeten zo bedekt worden dat God ze niet meer ziet. De straf die onze zonden verdienen moet worden weggedragen. De toorn die onze zonden opwekken moet worden weggedragen. Alleen wanneer dat gebeurt zullen wij vrede van binnen hebben. Vrede met God. Alleen dan zullen wij na dit leven de zaligheid ontvangen. Dat zijn de dingen die bij God te doen zijn. Ken jij die dingen? Zorg dat voor onrust en bekommering. De Heilige Geest overtuigt ons van de dingen die bij God te doen zijn. Als de Heilige Geest ons bekeert, beginnen wij aan onze zonde te denken. De herinnering en het geweten zijn voor God poorten om ons leven binnen te komen. De Heilige Geest maakt daar gebruik van. Hij brengt ons onze zonde in onze herinnering. Hij stelt ze voor ons, levendig en waarachtig. Hij neemt ons mee terug en hij zegt, daar en toen. De Heilige Geest maakt ook ons geweten wakker. Dat begint te spreken en dan kun je niet zelf meer tot zwijgen brengen. Het begint ons te veroordelen en te zeggen dat we al Gods geboden hebben overtreden en geen daarvan hebben gehouden. Wat is dat nodig? Want wat het eerste dat de verloren zoon zei toen hij tot zichzelf kwam, sommigen willen dat het eerste wat hij zei was, halleluja, ik ben gered. Nee, het eerste wat die jongen zei was, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Als God ons bekeert, krijgen wij met onze zonden te doen. Dan gaan we niet alleen zien wat we verkeerd gedaan hebben, maar we gaan zien dat het verderf binnenin ons zit. David roept het uit, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Dan denken we vooral ook aan het evangelie dat we veracht hebben, aan de tranen van Jezus waarmee wij gespot hebben. We voelen dan dat we het dierbaar bloed van Jezus onrein geacht en met onze voeten hebben vertreden. Zo'n zondaar vraagt zich af, zou er nog wel hoop zijn? Is er voor zo iemand als ik ben nog behoud? Dan wordt een onrust en droefheid geboren die doet vragen, wat moet ik doen om zalig te worden? We proberen het altijd zelf met God in orde te maken. Wat dat betreft verloochenen wij niet dat wij geboren zijn onder het werkverbond. Zodra er onrust in ons leven komt, vluchten wij tot het werkverbond. We beloven God beterschap. We beginnen ernstig en nauwgezet de wet van God te houden. We beginnen te bidden en te lezen en te schreien en denken het op die manier met God in orde te kunnen krijgen. Dat zal de fariseer wel lukken. Maar als Gods geest in ons werkt, blijft de onrust. Wat je ook doet, hoe ernstig ook, de onrust blijft. En het mislukt iedere dag. Iedere avond moet je met schaamte en met bittere tranen belijden. O God, wie ben ik ook vandaag weer geweest? Weer de schuld vermeerderd. We beleven het. De boosheid in ons hart is niet te genezen. Dan wordt het aan onze zijde zo verloren en kwijt en moeten wij roepen, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Psalm 130. Maar luister nu, de Zoon van God is mens geworden. Waarom? Niet om in een praalwagen naar Jeruzalem gevoerd te worden en op de troon van David te gaan zitten. Nee, hij is mens geworden om de dingen te doen die bij God te doen zijn. De dingen die wij in eeuwigheid niet kunnen doen. Hij is mens geworden om de zonde te verzoenen, om verzoening aan te brengen, om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En het is gebeurd. Het hoeft niet meer te gebeuren, het werk is gedaan, het is volbracht. Daarom zegt het evangelie, o, alle gij dorstige, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Koopt, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk, Jesaja 55. Maar wat zit het werkverbond ons in de weg? Altijd willen wij iets zelf aanbrengen. Het evangelie echter zegt, het werk is gedaan. Er is voor jou niets meer te doen dan je uit te leveren, je over te geven, te komen zoals je bent. En hoe armer je komt, hoe schuldiger, hoe meer veroordeeld, hoe meer welkom je bent. Het is de genade van het evangelie. Het is alles zonder prijs en geld. Maar wat is er een verzet in onze harten tegen het vrije van het evangelie? En wat is dat verzet tot oneer van Christus? Als God je dat laat zien, dan zie je hetzelfde wat Paulus de Galaten, die zo hard bezig waren om naast Christus werk ook iets aan te brengen, liet zien. Dat je Christus opnieuw kruisigt. U zult zeggen, kan dat? Christus opnieuw kruisigen? Dat is toch eens en voor altijd geschied? De apostel bedoelt dan, dat je dan doet alsof Christus niet genoeg geleden heeft. Dan wil je hem opnieuw kruisigen. Wat een oneer van Christus. Om er iets bij te willen doen. Om er iets aan toe te willen doen. Wat een hoogmoed om te denken dat wij dat kunnen. Daarom moeten we goed beseffen, er zijn dingen bij God te doen en die kan ik in der eeuwigheid niet doen. Het is aan de zijde van de mens verloren. Wat word je dan blij met het evangelie? Dan ga je zien dat ook jij hebt meegeholpen aan de kruisiging van Christus. En Christus zoveel oneer hebt aangedaan. Oneer. Door je jarenlang maar in te spannen om iets aan te brengen, iets toe te voegen aan dat werk van Christus. Oneer, door je verzet ertegen om als een ledige, een arme, een doemschuldige te willen komen. Als God dat verzet breekt, wat ben je dan beschaamd en vernederd? Wat is de zonde dan bitter? Maar wat wordt Jezus dan zoet en zijn werk tot troost? Er hoeft van ons niets bij. Hier mag een zondaar zalig worden om niet. Hier mag hij zalig worden, niet door de werken, maar door het geloof. Door zich toe te betrouwen, zich over te geven. O, laat de storm u naar deze haven doen vluchten. Werp hier uw anker uit bij dit kind in Bethlehem, bij de gekruisigde op Golgotha. Versta dat hij mens is geworden om de dingen te doen die bij God te doen zijn. Hij is mens geworden om de zonde van het volk te verzoenen. Zo krijgen we zicht op Christus en op zijn werk. Dan gaan we verstaan waarom hij mens moest worden, ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Dat maakt Jezus zo dierbaar voor het verslagen hart. Maar we hebben nog een derde gedachte. Er is nog een tweede reden waarom de Zoon van God mens werd. Om in de verzoekingen zijn volk te kunnen helpen. Er is een dubbele oorzaak waarom de Zoon van God mens werd. De tweede oorzaak lezen we in vers 18. Want in hetgeen hij zelf verzocht heeft, geleden heeft, ons te hulp kan komen. Paulus leert ons hier dat Jezus niet alleen verzocht en beproefd is, maar ook dat hij in de verzoekingen geleden heeft. Het is een zaak die steeds weer correctie verdient. We denken misschien, Jezus is wel verzocht, maar dat had eigenlijk niet zoveel te betekenen. Dat deed hem niet zoveel. Hij kon niet vallen. Hij kon de vijand en de sterkste verzoeking gemakkelijk aan. Hij was de sterke God zelf. Hij heeft wel geleden. Hij is wel gestorven op het vreselijk kruis. Natuurlijk, maar het heeft hem niet zoveel pijn gekost, want hij was God. Maar dan kijken we er toch verkeerd naar. Dan vergeten we één belangrijk deel van wie Jezus is. Hij was een mens. Heel echt mens. Daarom heeft hij geleden in de verzoekingen. Zijn heilige, reine mensheid heeft geleden onder de verzoekingen van Satan. De duivel volgde hem op al zijn wegen. De hellehond sloop altijd rondom Jezus. Daar heeft hij onder geleden. Zeker, de duivel kon hem niet besmetten en kon hem niet ten val brengen. Maar de duivel kon hem wel pijn en strijd en angst bezorgen. Denk maar aan de hof van Gethsemane. Daar lees je zulke aangrijpende dingen van Jezus. Voor ons is het allemaal zo gewoon geworden. Maar op de zendingsvelden, daar vragen de heidenen hoe het kan dat Jezus droevig en zeer beangst begon te worden. Jezus angstig? En zo angstig dat zijn zweet werd als grote druppels bloed. Dat is toch niet te bevatten. Gemeente, die verzoekingen en dat lijden zijn niet zomaar langs hem heen gegaan. De duivel heeft tegen hem gezegd, ziet u wel, God heeft u verlaten. De zaak waarvoor u in de wereld bent gekomen is mislukt. Zijn discipelen verlieten hem. Petrus verloochende hem. Judas heeft hem verraden. En denkt tenslotte aan de verlating door God. Wat heeft hij daaronder geleden? God verliet hem. Dat mensen hem verlieten was ontzettend. Maar nu verliet God hem. Hij moest roepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus heeft in de verzoeking geleden. En waarom toch? Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Een hoge priester die niets weet van verzoeking en van beproeving. Een hoge priester die als een reine engel, ver buiten het strijdperk van de gelovigen staat, kan eigenlijk geen hoge priester zijn. Maar Jezus staat niet ver buiten dat strijdperk. Hij staat er middenin en is verzocht geweest, opdat hij degene die verzocht worden te hulp kan komen. Hij kan hen helpen. En wat hebben bekeerde mensen dat nodig? Wat kijken wij verkeerd op bekeerde mensen? Wij denken die kunnen alles aan. Allereerst moeten we zeggen dat Gods kinderen door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. Ze hebben een oorlog te voeren die onbekeerde mensen niet kennen. De duivel heeft het op gelovigen gemunt, want die heeft het op de gelovigen gemunt, want die heeft hem de gehoorzaamheid opgezegd. Een ware gelovige toont het beeld van God en de duivel haat dat beeld. Een ware gelovige behoort Christus toe en de duivel vervolgt Christus. Daarom zijn de gelovigen het mikpunt van de duivel. Al zijn pijlen richt hij op hen. Verder kennen de gelovigen hun voortdurende strijd tegen hun verdorvenheden, tegen de oude mens. Dat doet hen roepen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Romeinen 7. Ze kennen het verlaten zijn van God, duisternissen in hun ziel. Ze kennen de smaad en de spot van de wereld. Ze kennen angst voor de dood, vrees voor dat donkere dal. En waar moet dan hun hulp vandaan komen? Van deze hoge priester. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Er staat te hulp komen. Er staat niet dat hij de beproeving en de strijd wegneemt. Er staat niet dat Christus ervoor zorgt dat zijn volk zonder enige strijd als zondagskinderen in de hemel komen. Nee, er staat iets beters. Hij komt hen te hulp. Wat kunnen de doornen en de distels van dit tranendal een mens verwonden? Wat kunnen ze een pijn doen en waar is dan hun hulp? Gods kinderen hebben daarnaast nog een extra strijd. Wat kan de geestelijke strijd hoog gaan? Wat kan zielsbenauwdheid hen overvallen als de duivel hen toeroept? Ik zal je uiteindelijk toch bezitten. Je zult in het zicht van de haven nog eeuwig schipbreuk lijden. Dan zeggen we wel eens, oh, had ik maar een vriend die mij begreep. Had ik maar iemand die naast mij stond en mij troostte. Wel nu. Zo iemand is er. Jezus Christus is de barmhartige hoge priester. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Er is een vriend die altijd hoort. Een hoge priester welks hart is aangedaan met medelijden. Hij weet van welke verzoekingen, welke beproevingen, welke verlatingen, welke angsten, vrezen, wat voor kruis en verdriet de gelovigen kunnen overvallen. Heeft hij niet zelf bij het graf van Lazarus gestaan? Zag hij niet stervende zijn bedroefde moeder aan de voet van het kruis? Is hij niet zelf door Satan aangevallen? Is hij niet door God verlaten? Heeft hij niet allerlei verzoekingen en duisternissen doorgemaakt? Hij kan te hulp komen. Hij zag zijn discipelen in de storm. Hij zag dat ze de wind tegen hadden. Hij keek niet werkeloos toe. Hij kwam tot hun hulp. Te hulp komen. Hoe komt hij dan te hulp? Op een heel bijzondere manier. Er staat, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Hij komt te hulp, doordat hij zichzelf aan ons laat zien in zijn strijd en lijden. Hij komt te hulp en zegt, ook ik ben die weg gegaan. Ook ik ben benauwd geweest, verdrukt, bespot, vervolg, verlaten van mijn vrienden. Ook ik heb zielsduisternissen en verlatingen doordragen. Ook ik ben droevig en beangst geweest. Helpt dat ons? Jazeker. Hoe dat helpt, weet alleen het geloof. Jezus te zien, dat brengt hulp. Dan zijn we niet meer alleen in de vurige oven. Dan is Hij met ons. Dan zeggen we met David, als God mijn hulp, mijn schild en hulp wil zijn, wat zal een nietig mens mij doen? Ik heb enkele dingen gelezen bij de Engelse prediker Richard Sibbes. Die wil ik graag aan u doorgeven. Hij zegt, iedere zondvloed heeft zijn ark. Iedere ark heeft zijn duif. Iedere donkere wolk heeft zijn regenboog. Zo is dat bij Gods kinderen. Daarom willen ze er ook niets van af hebben. Daarom is het goed verdrukt te zijn geweest. Hij komt ze te hulp. In strijd en beproeving is hij erbij. Als de te hulp geroepene, dan sterkt hij ons. Nee, hij neemt het kruis niet weg. Hij haalde Paulus en Silas niet uit de gevangenis, maar hij sterkte hen zo dat ze Goden lofzangen zongen in de gevangenis. Dat is onze hoge priester. Zulk een hoge priester betaamt ons. En zulk een hoge priester heeft Gods volk. Een barmhartig en getrouw hoge priester. Laten we daar nu samen eerst nog van zingen uit Psalm 118, het 7e vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, dies loof ik hem mijn leven lang. Men hoort der vrome tent weer galmen van hulp en heil, ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankpreekpsalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. We noemden u Psalm 118 vers 7. Er zijn dingen bij God te doen. De zonde moet worden verzoend. De schuld betaald, de smet afgewassen. De toorn van God weggedragen. Dat kan een man niet voor zijn vrouw doen en omgekeerd ook niet. Kunnen ouders niet voor hun kinderen doen. Er is niets in de wereld zo je persoonlijk eigendom als je zonden. Daar sta je zelf voor. Die moeten verzoend en uitgedelgd worden. Gods toorn moet weggedragen en Gods rechtvaardigheid tevreden gesteld worden. Er zijn dingen bij God te doen en die kunt u zelf in der eeuwigheid niet doen. Hoe eerder u dat gevoelt en weet, hoe beter het is. Afwezigheid van gevoel van zonde maakt de godsdienst leeg. Koud en oppervlakkig. En is dat nu niet de godsdienst van velen? Het besef van de zonde ontbreekt erin. Allereerst zou ik willen dat u niet te oppervlakkig over het kwaad van de zonde denkt, maar dat u ziet wat de zonde is in de ogen van een oneindig, heilig en rechtvaardig God. Zonder kennis van zonde is er geen kennis van de zaligmaker. Dan is er geen zicht op Jezus. Dan is er geen nood die ons naar hem toedrijft. Dan hebben we er geen belang bij. Maar gemeente, ik zou ook willen dat u niet te groot van de zonde denkt. Niet zoals Kaïn. Mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Dan breng je oneer op Christus. Dan zeg je, Christus macht en kracht schiet tekort. Maar die macht en kracht schiet nooit tekort. Waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Romeinen 5. De brug is wijder dan de kloof. De genade wint het van de zonde. Ik zou niet willen dat een van ons huiswaarts gaat met de gedachte. De zonde is zo'n verschrikkelijk kwaad. En ik heb zoveel zonden gedaan. Voor mij kan het niet. Nee, al zouden alle zonden van Adams nakomelingen op u liggen. Het bloed van Jezus Christus wast en reinigt van alle zonden. Weet u wat God zegt tegen zondaren? Hij zegt, kom. Hij zou ook eens zeggen, ga weg van mij. Tegen verharde zondaren, die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest, zal hij zeggen, ga weg. Maar nu, heden, zegt hij nog tot de meest verharde en vuile zondaar, komt. Komt. Laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Jesaja 1. Wordt er dan niet meer geëist? Nee. Het zwaarste woord dat het evangelie spreekt is, komt. Zo weinig eist God van een zondaar. Van Christus is veel geëist. O, alles is van Christus geëist. Hij moest voor voldoening zorgen. Hij moest de drinkbeker drinken. Hij moest de toorn van God dragen. Daarom kan er zo weinig van u geëist worden. Daarom wordt van u slechts geëist, kom. Ja, kom zondaar. Kom en zie in deze kribbe. Kom zondaar, zie wat God op Golgotha gedaan heeft. Kom, zondaar, al waren uw zonden als scharlaken, ik maak ze wit als sneeuw. Wat houdt u tegen? De bekende Rutherford zegt, er is altijd een kwaad dat tussen Christus en ons staat. Een zonde die ons terughoudt. Er is iets in uw leven en in uw hart waaraan u meer waarde hecht dan aan de zaligmaker. Kom, laat de duivel het verliezen, verlaat uw afgoden, verlaat uw hoge plaats en kom tot hem die roept en nodigt. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Er zijn dingen bij God te doen die wij niet kunnen doen. Dat weten Gods kinderen. Dat is een les die je leren moet, die je weten moet. Dat je zelf niet één penning kan betalen. Wanneer God met je in het gericht treedt, dat het dan verloren is. Want zo krijgen we zicht op Christus. Zo luisteren we met nieuwe oren naar het evangelie. En zo brengt het ons redding te horen dat Hij de dingen bij God gedaan heeft die wij in eeuwigheid niet konden doen. Hij, die in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van zijn volk te verzoenen. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, geef toch dat we schuldverslagen naar huis zullen gaan. En het voor u zullen uitroepen, o Heere, wees mij zonder genadig. Want u heeft die boodschap ook vanmiddag aan ons aller hart gelegd. En u heeft tot ons geroepen, kom. Heere, maar u heeft ons ook gepredikt dat als we niet komen, dat u eens tegen ons zal zeggen, gaat weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt, die de dingen van deze wereld veel liever heeft gehad dan mij. Gij die veel bezig is met de dingen van deze wereld. Ach Heere, onze harten zijn zo vervuld met het hier en nu. Maar geef toch dat we vanmiddag uw stem gehoord zullen hebben. Dat we die mochten horen in de preek die vanmiddag en vanmorgen is gelezen. Heere, dan hadden we vandaag graag dominee Dekker in ons midden gehad. Maar dan staat ook een gelezen woord u niet in de weg. Om harde harten te verbreken, om zondaren tot u te brengen. Dat we dan ook deze dienst mogen eindigen. Soli Deo Gloria, u alleen de Heer. Ga met ons, breng ons ook morgenochtend voor zover mogelijk weer in uw huis met de kinderen, zodan het kinderkerstfeest mogen vieren, zodan ook mogen zien op die kribbe. In Bethlehem, Heere, sterk de kinderen die iets voorbereid hebben. Het zij een gedeelte te lezen uit uw woord. Het zij een gedicht of een stukje meditatie. Heere, wilt u allen helpen. En ook hen die het voorbereid hebben, zegenen. Heere, heb dank voor alles wat u ons gaf. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. We zingen nog Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altijd hem zou vrezen. Zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roem dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. 105, vers 24. we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.